Weten we lezen het woord Gods, zoals we dat beschreven vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van de Efeziërs, het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs ter heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Gemeente, het woord des Heren vinden we voor vanavond samengevat in onze Heidelbergse catechismus. We gaan nu naar de 21ste zondag. En ik lees u vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof, van het begin der wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Gemeente, vanavond zal het dus over de kerk gaan. Je kunt op verschillende manieren over de kerk spreken. Om nu maar niet meer te noemen dan alleen deze onderscheiding die we maken. U weet, we spreken over de zichtbare en over de onzichtbare kerk. En met de zichtbare kerk bedoelen we dan de kerk zoals we die voor ons zien. De kerk zoals die hier op aarde in haar zichtbare verschijning een plaats heeft. De kerk die we geregeld ontmoeten in de samenkomsten zondags. En de onzichtbare kerk, dat is dan de kerk die bestaat alleen maar uit de ware gelovigen. De ware gelovigen, niet alleen de naamchristenen en de mondbelijders, die niet, maar degene die het in waarheid en in het hart zijn. Al Gods kinderen. En dan over de ganse wereld. En overal vandaan. Over welke kerk gaat het nu in zondag 21? In vraag en antwoord 54. Ik geloof dat het daar gaat over dezelfde kerk die ook ter sprake komt in artikel 27 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. U weet immers dat wij meer dan één belijdenisgeschrift hebben. Niet alleen onze catechismus, al krijgt die wel in de prediking in ieder geval veel meer aandacht dan de twee andere bijzondere belijdenisgeschriften. Ik bedoel de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Nou, laat ik vanavond die twee andere dan eens bijzonder naar voren mogen halen. En dan in de eerste plaats de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 27. Misschien dat het dienstig is als ik wat ga citeren uit dit artikel en straks ook uit de Dordtse leerregels, dat u met me meeleest. Dat zou ook mee kunnen werken aan de verdieping en de verbreding van de kennis van de belijdenisgeschriften. En dat kan natuurlijk ook nooit kwaad. Artikel 27 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt: wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Nu, over welke kerk gaat het hier? Over de ware christgelovigen die alle hun zaligheid in Jezus Christus verwachten, die gewassen zijn door zijn bloed en geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Ik meen dat dat toch die kerk is die we dan de onzichtbare kerk noemen. De kerk van ware gelovigen. En ik geloof dat onze catechismus het over diezelfde kerk heeft. Uit het ganse menselijke geslacht vergadert de Zoon des Mensen zich in gemeente, de Zoon van God zich in gemeente, in enigheid van het ware geloof. En aan het eind, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben. Een levend lidmaat. Wat is dat dan voor een kerk? Waar bestaat die dan uit? Uit levende lidmaten. Maar dat is het eind van dit antwoord. Dat komt nog wel bij leven en welzijn. Maar in het begin van dit antwoord wordt een andere aanduiding gegeven. Die kerk waar het hier over gaat, dat zijn die mensen die tot het eeuwige leven uitverkoren zijn. Zie maar, dat de Zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich in gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof vergaderd, beschermd en onderhoudt. Dus de uitverkorenen. Zou het niet goed zijn als we daar ook eens afzonderlijk bij stilstonden? Als we eens aan het woord van de Heere vroegen wat dat nu precies is, de uitverkiezing. Onze catechismus noemt dit woord. Dat doet onze catechismus slechts tweemaal. In deze zondag en in zondag 19, waar we nog niet zo lang geleden bij stilstonden, toen het ging over de wederkomst van Christus. Mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Dat zal Christus dan doen bij zijn wederkomst. Al de uitverkorenen tot zich nemen in eeuwige heerlijkheid. En nu komt het weer terug in die twee plaatsen. Maar dat zijn ook de twee enige plaatsen in onze catechismus. Alleen niemand moet denken dat omdat het maar twee keer in onze catechismus voorkomt, dat het daarom niet zo belangrijk is. Laat u niet misleiden door die gedachte, want die gedachte wordt onmiddellijk weersproken door die twee andere belijdenisgeschriften die we ook nog hebben. In onze Nederlandse geloofsbelijdenis wordt er een heel artikel aan de verkiezing gewijd. En in onze Dordtse leerregels wordt er in ieder geval heel uitvoerig bij stilgestaan. Dus het is wel degelijk van belang, althans wat onze confessie betreft. En ik zou ook zeggen, het is wel degelijk van belang als wij het woord van God raadplegen. Het komt in het woord van God nogal eens een keertje voor. Ik hoef alleen maar te herinneren aan de preken uit Zacharia. Dat hebben we vanmorgen weer gehoord en we hebben het al eerder gehoord en we vonden het ook al in het eerste hoofdstuk van de profetie van Zacharia. God zegt iedere keer dat hij Jeruzalem verkiest. En om niet mannen meer te plaatsen te noemen, ik denk bijvoorbeeld ook aan wat de apostel Paulus erover schrijft in zijn brief aan de Romeinen, in het 8e hoofdstuk waar u die gulden keten hebt van allerlei heilsweldaden, de heilsorde. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd en beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. U hoort daar de woorden tevoren verordineerd, tevoren gekend. En op andere plaatsen wordt dan gesproken over de uitverkiezing, zoals we dat vonden in het schriftgedeelte wat vanavond al tot ons kwam, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Petrus schrijft er ook over, wel voldoende getuigenissen in de Heilige Schrift die ons zeggen dat inderdaad de leer van de uitverkiezingen door en door schriftuurlijke leer is en dat de Heere daar toch nogal waarde aan hecht, dat de Heere het daarom ook nogal met nadruk en zo herhaaldelijk aan de orde stelt en dus mogen we er niet zomaar aan voorbij gaan. Dat verbiedt onze Dordtse leerregels ook. Voortsgelijk deze leer, ik citeer nu hoofdstuk 1, paragraaf 14... Dordtse leerregels 1, paragraaf 14, waar in dat hele eerste hoofdstuk, zoals u waarschijnlijk weet, het over de goddelijke verkiezing en verwerping gaat. Maar wat mij op dit ogenblik even bezighoudt, is de verplichting om over deze zaken te preken. En dat vindt u onder woorden gebracht in dit 14e stukje van hoofdstuk 1. Voortsgelijk deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, gepredikt is, dat hoorden we zojuist, en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidigen dagen te zijner tijd en plaats in de kerken Gods, de welke zij bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden, met de geest des onderscheids, en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen van de Allerhoogste, ter ere van Gods heilige naam, en tot een levendige troost van zijn volk. Ja, zo staat hier dus dat er ook over gepreekt moet worden. Het moet voorgesteld worden op een hele bijzondere manier, met godvruchtige eerbiedigheid, en niet trachten binnen te dringen in de geheimenissen en in de verborgenheden die eraan verbonden zijn, niet meer willen weten dan God hierover heeft geopenbaard, maar het moet zo voorgesteld worden dat de heilige naam van God erin geëerd wordt en dat het volk van God er een levendige vertroosting uit krijgt. Nu, gedachten gaan dit stukje uit onze belijdenis, een gedachte aan het feit dat de Heere er in zijn woord ook uitvoerige aandacht aan geeft, komt het mij voor dat van tijd tot tijd ook het leerstuk van de verkiezing in de prediking aan de orde moet komen. En ik heb de gelegenheid niet gezocht, maar die wordt ons door onze catechismus vanavond aangereikt, als in het stuk over de kerk de uitverkiezing ter sprake komt. Te zijner tijd en plaats moet deze leer worden voorgesteld. Dat hoop ik u dan vanavond ook te doen. We gaan daarbij niet op alles in. Niet op zaken als wat is het verschil tussen van tevoren gekend en van tevoren verordineerd. We laten verschillende van die woorden, die Bijbelse woorden, maar even terzijde, om ons te concentreren op dat ene woord uitver. Koren. En daarmee natuurlijk verbonden uit verkiezing of verkiezing. Wat is dat? Daar zit het element van kiezen in. God heeft gekozen. En hoe moeten we ons dat dan indenken? Uit het hele menselijke geslacht heeft God sommigen uitgekozen die hij tot de zaligheid bestemd heeft. Tot het eeuwige leven. Tot, en zo zegt de schrift het ook, tot heiligheid. Uitgekozen met de bedoeling dat ze straks bij hem in de eeuwige heerlijkheid en zaligheid en heiligheid zullen zijn. Een deel van de mensheid. En de rest van die mensheid dan? Daar is God aan voorbij gegaan. Die heeft hij laten liggen. Misschien zegt er nu al iemand, ja, maar dat vind ik niet billijk. Zou u even willen wachten met uw tegenwerpingen? Ik weet dat er tegenwerpingen gemaakt kunnen worden. Ik weet dat het menselijk hart bezwaren inbrengt tegen de leer van de verkiezing. Alleen het is niet zo'n best teken dat het menselijk hart dat doet. Maar laten we even ons oordeel opschorten en eerst luisteren en het woord van God eerst helemaal laten uitspreken. God heeft een deel van de mensheid gekozen en tot de zaligheid bestemd en de anderen liet hij liggen, ging hij voorbij. En dat deel dat hij nou uitgekozen heeft en dat hij tot de zaligheid bestemd heeft, dat heeft hij vervolgens aan zijn zoon gegeven. Dat is allemaal gebeurd voor de grondlegging der wereld, in de stilte van de eeuwigheid, in de vrederaad. Toen heeft God degene die hij van eeuwigheid verkoren heeft aan zijn zoon gegeven. En Christus heeft ze uit de handen van zijn vader aanvaard. Met de bedoeling dat hij voor hen inderdaad de zaligheid zou gaan verwerven. Dat hij ze tot die zaligheid zou brengen. Dat hij ze uit de verlorenheid en uit de ellende waarin ze door hun zonde liggen zou gaan verlossen. En dat hij ze in de weg van bekering en geloof aan zich zou verbinden en dat ze zo de zaligheid zouden ontvangen. Christus heeft ze dus gekregen. Hij spreekt dan ook in het hoge priesterlijk gebed bijvoorbeeld: ze waren uwe, gij hebt ze mij gegeven. Daarom spreken we ook wel van de gegevenen des vaders. Verkoren door de vader, aan de zoon gegeven en door de zoon aanvaard, met alle consequenties die dat voor hem met zich meebracht. En de consequenties waren die van lijden en sterven om voor hen te betalen, om hen los te kopen uit de slavernij en van onder de heerschappij van de zonde vandaan. En tenslotte zou ik dan ook nog de derde persoon in de heilige drie-eenheid moeten noemen, verkoren door de vader, verlost door de Zoon en ook nog geheiligd door de Heilige Geest. Want in hun harten, in de harten van de gegevenen des vaders, gaat de Heilige Geest te zijne tijd zijn intrek nemen om hen deelgenoot te maken aan dat heil dat in Christus is. En hij gaat dat doel van de verkiezing in hun leven tot realisering brengen. Verkoren, uitverkoren om heilig te zijn, daar gaat hij aan werken door zijn heiligende en vernieuwende invloeden. Verkiezing maakt dus onderscheid tussen de een en de ander. En dat dat zo is, dat is alom duidelijk in de Heilige Schrift. Er was toch een verschil tussen Kain en Abel? Er is toch verschil tussen Isaac en Ismaël? Er is toch verschil tussen Jacob en Esau? Er is toch verschil tussen Abraham en de rest? Kain vreest God niet, Abel wel. Isaac vreest God wel, Ismaël niet. Jacob vreest God wel, Esau niet. Dat er verschillende mensen zijn, verschillende soorten, is toch duidelijk? En dat dat niet begrensd wordt, dat die grens niet getrokken wordt tussen het ene volk en het andere, de ene stam en de andere, maar dat dat soms dwars door een gezin heen loopt. Dat de ene broer hier staat en de andere broer daar. Dat zelfs van tweelingbroers gezegd moet worden dat de ene hier staat en de ander daar. Denk maar aan Jacob en Esau. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Waarom doet God dat? Welke reden heeft de Heere daarvoor? Waarom handelt hij zo? Omdat Jacob beter was dan Esau? In vele opzichten zou je het misschien andersom moeten zeggen. Omdat de een rechtvaardiger is dan de ander? Ach nee, daar ligt het verschil niet in, want Jacob en Esau zijn niet verschillend in afkomst en in natuurlijke gesteldheid en ingesteldheid. En wat voor verschil is er nou tussen Kain en Abel? Ze zijn allebei uit Adam en Eva geboren. Ze zijn allemaal in zonde ontvangen en in ongerechtigheid ter wereld gekomen. En de Heere heeft er inderdaad geen twijfel over laten bestaan dat er niemand is. Niemand. Die God zoekt. Tezamen zijn ze onnut geworden. En tezamen, dat betekent Kain en Abel allebei. En Jacob en Esau allebei. Er is niemand die God zoekt, er is niemand die rechtvaardig is, ook niet tot één toe. Wie zou een reine geven uit een onreine? Wat er geboren wordt in Adams nageslacht, dat is allemaal van hetzelfde soort. Dat is allemaal ondeugdelijk. Dat is allemaal een liefhebber van zichzelf en een vijand van God. En van nature zijn we allemaal kinderen des toorns. En doen we de wil des vleeses en der gedachten. En of je nou een goddeloze uitleving hebt, of je hebt een beetje een vroom bestaan, zodat je nog als een vrome jongen over de wereld gegaan bent je leven lang. In feite, dat al datzelfde oordeel, dat geldt ons allen en allemaal. Dus als het om de verkiezing gaat, dan kun je niet zeggen dat God gekeken heeft naar een aantal mensen die er wat uitstaken, die wat beter voor de dag kwamen, die wat fatsoenlijker, wat ernstiger, wat godvruchtiger waren dan anderen. En dat God toen gezegd heeft, nou die beantwoordde toch wat een klein beetje aan mijn bedoeling en die kies ik nou uit. En de anderen die er helemaal geen belang bij lijken te hebben en die er helemaal geen zin in hebben, die laat ik liggen. Zo is het niet geweest. Want dan zou er geen verkiezing zijn. Als God had moeten zoeken naar argumenten in de mens, als God naar had moeten zoeken naar gronden in de mens om te verkiezen, dan zou hij nooit hebben kunnen verkiezen. Dan had Petrus er ook niet bij gehoord. Want hij was om het aangeboden heil te aanvaarden en ja tegen God te zeggen. En dan zou de ander verloren gaan, omdat hij dat niet doet. Nou, zo denkt het Arminianisme erover, u weet dat. Zo wordt het in onze Dordtse leerregels ook bestreden. Die Dordtse leerregels die uiteraard hun historische achtergrond hebben in dat hele conflict met het Arminianisme, met het remonstrantisme. Maar deze opvatting wordt in onze Dordtse leerregels afgewezen. Ik lees u nog maar weer even een gedeelte in paragraaf 9 van datzelfde eerste hoofdstuk. Dezezelfde verkiezing is geschied niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid als een oorzaak of voorwaarde tevoren vereist in de mens die verkoren zou worden. Dus niet uit het voorgezien geloof, maar tot het geloof. En de gehoorzaamheid des geloofs tot heiligheid enzovoort. En diensvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid en de andere zaligmakende gaven en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien. Dus het heeft niks te maken met de vraag of de mens ja of nee zal zeggen tegen de aanbieding van Gods genade. Het heeft alleen maar hiermee te maken, God heeft deze mensen uitverkoren opdat ze zouden gaan geloven. Niet om iets in de mens of om iets dat in de mens zou kunnen komen. Wat voor goed is er in de mens als God het er niet eerst in brengt? Wat voor geschiktheid zou er in de mens zijn als God het er niet eerst in brengt? En God brengt het er alleen in als het een verkorene is. En daarom zal niemand ooit tot bekering komen en tot heiligheid en tot een wandel in Gods vrucht als de Heer het niet eerst geeft. Nou ja, nog geen antwoord op de vraag waar dat onderscheid dan vandaan komt en op grond waarvan de Heer het dan gemaakt heeft. Het is dus niet te zoeken in de mens. Waar dan? Het antwoord dat de Schrift ons geeft, dat is een woord uit de mond van de Heer Jezus. In het 11e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie wordt ons verteld dat de Heer Jezus de weerbarstigheid en de ongelovigheid van de steden Chorazin en Bethsaida in Capernaum gezien heeft en dat hij daarvan zegt dat als het in Tyrus en Sidon geweest zou zijn zoals het in die steden geweest was, dan zouden die goddeloze steden Tyrus en Sidon zich bekeerd hebben en Sodom en Gomorra zouden zich bekeerd hebben, terwijl Chorazin en Bethsaida zich niet bekeerd hebben en Capernaum al eveneens niet tot bekering gekomen is. En dan legt de Heere al de verantwoordelijkheid voor de verwerping van het evangelie aan de deur van deze mensen. En als zij verloren gaan, dan gaan ze om eigen schuld verloren. En in dat uur antwoordt Jezus en zegt: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. Ja, Vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. Daar zegt hij het. Dat dit het welbehagen Gods is om dingen voor de wijzen en verstandigen te verbergen. En daarmee is niet alles gezegd, want het is ook het welbehagen van de Vader geweest om diezelfde dingen die hij voor de wijzen en verstandigen verbergt aan de kinderkunst te openbaren. Want laat het nou zo wezen, dat is droevig, dat is eer in en in droevig. Dat is een smart, dat is een krenking voor de Heer Jezus geweest, die zoveel werk gedaan heeft in Chorazin en in Bethsaida, en die zoveel gepredikt heeft in Capernaum, en die zoveel wonderen voor hun ogen gedaan heeft, en die beantwoord is met ongeloof, die uitgeworpen is, en voor wie geen plaats is geweest, die zijn arbeid daar teniet heeft zien gaan en die daar in die steden heeft moeten zeggen: wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En met welke excuses de Heer Jezus de deur gewezen hebben, ik weet het niet. En met welk argument ze voortgegaan zijn in hun weg van zonde, van ongerechtigheid of eigen gerechtigheid, dat zij zo. Maar het resultaat is geweest dat ze de Heer Jezus geen plaats gegund hebben en dat ze voor het heil voor armen en ellendigen geen plaats hadden omdat ze er geen behoefte aan hadden. En dat is een diepe smart voor de Zoon des Mensen geweest. Kunt u enigszins begrijpen dat als hij straks Jeruzalem ziet, dat hij weent over de stad omdat ze zo onbekeerlijk is geweest? En iets van die smart is er ook in zijn woorden als hij hier Chorazin en Bethsaida en Capernaum aanspreekt. En hij zegt het niet met vreugde in zijn ziel, dat ze de tijd van hun bezoeking niet bekend hebben en daarom dat het zwaar en bitter voor hen zal worden. Hij zegt het niet met vreugde in zijn hart als hij zegt dat het Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan Capernaum. Daar krimpt zijn ziel, zijn bewogen, zijn medelijdende ziel bij in één. En toch is zijn arbeid niet ijdel. Want toch zijn er aan wie het welbehagen Gods het heeft geopenbaard. De kinderkens. U zegt maar, dan kun je er toch niks aan doen. Als het het welbehagen des vaders is om het voor de een te verbergen en het ander te openbaren, dan is dat toch niet billijk. Ik zou u willen vragen, houd nog even uw tegenwerpingen onderdrukt. Want wie zegt dit hier? Let daar ook nog even op. Dit is de Heere Jezus die dit zegt. Dan zou de Heere Jezus God kunnen danken. Want hij dankte de Vader. Ik dank u, Vader. Zou de Heere Jezus zijn Vader kunnen danken voor iets wat onrechtvaardig is? Zou dat kunnen? Zou de heilige, tere ziel van de heiland zijn Vader in dat uur waarin hij met het ongeloof geconfronteerd wordt kunnen danken voor iets wat onrechtvaardig is? Ik denk dat iedereen zal moeten zeggen, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dat moeten we ons ook niet voorstellen. Dus laten we nog even voorzichtig zijn met wat wij daartegen in zouden willen brengen. Laten we dit woord als een heilig woord uit de heilige mond van het heilige kind Jezus maar aanvaarden. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Maar het blijft toch moeilijk te aanvaarden, ja, voor ons. Voor hem niet. Hij kon zijn Vader ervoor danken. Dus waar zou het probleem nou zitten? Als wij het nou wel moeilijk kunnen aanvaarden. En hij het met een dankzegging kon aanvaarden. Waar zou het probleem nou zitten? Dat hij zonderloos was. En wij zondig. Dat wij verduisterd zijn in ons verstand. En dat hij de dingen zag zoals God ze zag. En zoals God ze bedoelde. En dat wij er problemen mee hebben. Ja, dat komt uit ons voort, want hij had er dat probleem niet mee. En wat voor probleem hebben wij er dan mee? Mogen we dat nou zeggen? Mogen we dat ook hardop zeggen? Jawel, dat mogen we hardop zeggen, tot op zekere hoogte. En weet u, daar gaat de Bijbel ons nu zelfs in voor om die dingen ook hardop te zeggen, maar we worden op een gegeven ogenblik teruggeroepen. Want een mens kan hier de grens overgaan. De grens van wat geoorloofd en wat van wat niet geoorloofd is. Een mens moet voorzichtig zijn met wat hij zegt als hij voor het aangezicht God staat. Voor het aangezicht van de hemelse majesteit. Het wordt hardop gezegd in Romeinen 9. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd zou worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil. En hij verhardt, dien hij wil. Paulus zingt het zijn meester na. Zo is geweest het welbehagen voor God. Zo ontfermt hij zich dan over wie hij wil. En hij verhardt wie hij wil. En dan laat Paulus iemand aan het woord komen en hij staat hem toe om zijn bezwaren hardop naar voren te brengen. Gij zult dan zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar als dat gezegd is, zegt de apostel, maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere. Weet wel met wie we te doen hebben en weet wel wie we zelf zijn. Hij is de pottenbakker en wij zijn het leem. En dat leem is in de handen van de pottenbakker. En hij gebruikt het waartoe hij wil. De pottenbakker maakt een vat ter ere, als hij dat verkiest. En de pottenbakker maakt een vat ter onere, als hij dat verkiest. Hij is toch God? Hij is toch soeverein? Hij is toch recht? In al zijn weg en werk. Of niet? Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u, dat zegt de Zoon van God. Dat zegt de Heer Jezus Christus. Dat zegt hij uit de grond van zijn hart. En het is hem zo vreugdevol dat hij er de Vader voor kan danken. Ik dank u, Vader. Waarom kon hij dat nou wel? En waarom kunnen wij dat zo moeilijk? Hij was zondeloos. Hij stond ook helemaal aan Gods kant. En wij staan van nature tegenover God. En met zonde bezwaard en met een verduisterd verstand. En we willen met dat verduisterde verstand God narekenen. En wij willen met ons verduisterde verstand zelf rechtvaardigheidsnormen gaan aanleggen. Om daarmee God te meten. Wij moeten God meten aan onze normen. Zou dat zo zijn? En wat zijn dat dan voor normen? Zijn wij zo rechtvaardig? Is dat rechtvaardigheidsbesef van ons zo perfect? En zullen we met dat rechtvaardigheidsbesef van ons, dat aan alle kanten niet deugt, Gods daden, Gods besluiten meten? Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Het wordt dan toch een keer tijd. Dat de mens zijn mond in het stof doet. En dat hij zwijgt. Zwijg voor zijn aangezicht. Gij ganse aarde. En dan moeten we geen oplossingen zoeken zoals sommigen gedaan hebben. Die gaan redeneren dat God wel volkeren verkiest. En dat God wel personen tot een bepaalde taak verkiest. Maar dat er geen persoonlijke verkiezing tot zaligheid is, dat is een redenering die met de Bijbel ook helemaal niet in overeenstemming te brengen is. Want er staan ook voorbeelden in de schrift van mensen, van individuen die uitverkorenen genoemd worden. Denk aan wat er in Romeinen 16 staat, als Paulus aan het eind van die brief gekomen is en allerlei groeten gaat overbrengen en ook aan die gemeente van de Romeinen vraagt om groeten te doen van hem aan. Groet Tryfena en Tryfosa, vrouwen die in de Here arbeiden. Groet Persis, de beminde zuster die veel gearbeid heeft in de Here. Groet Rufus, de uitverkorene. Dus dan wordt Rufus zo een uitverkorene genoemd. Het gaat over personen. Ja, wel degelijk. Maar gemeente, laten we proberen onze bezwaren die wij hebben maar te onderdrukken en niet tegen God te antwoorden. Hij weet het beter dan wij. Dat gelooft u toch wel? Hij doet het ook beter dan wij. Dat gelooft u toch ook? Deugt er iets niet in God? Is er een smet op zijn rechtvaardigheid? Is God niet 100% eerlijk? U zegt, maar ik vind het toch moeilijk om te aanvaarden dat God zo handelt. En als dat zo is en ik moet dat geloven, dan weet ik niet of ik die God wel wil kennen en dienen. Nou, welke God wilt u dan kennen en dienen? Is er een andere? Er is geen andere. Het is de enige. Het is de enige God. En heb nou geen bezwaren tegen hem omdat u bepaalde dingen die hij boven uw verstand doet niet begrijpen kunt. Hebt u geen bezwaren tegen hem? Weet u wat de beste weg is? Dat is de weg die andere mensen ook gegaan zijn, door allerlei worstelingen heen, die je in de schrift ook terugvindt. Want het is vandaag niet voor het eerst als een mens met deze dingen in strijd en in worsteling kan komen. En als hij het niet volgen kan en als hij moeite krijgt, vergeet ook niet dat de duivel hier op de loer ligt om gebruik te maken van deze dingen, om God in verdenking te brengen bij ons, om een mens maar bij God vandaan te houden, want die God is niet te vertrouwen en die God is niet eerlijk en die handelt discriminerend en dat mag toch helemaal niet. De beste weg is de weg te gaan die Bijbelheiligen ook gegaan zijn, en toen ze die weg gegaan zijn, in stille onderworpenheid aan God en in overgave aan zijn wijsheid. En dat is een liefdevolle wijsheid. Toen hebben ze gezegd: in hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Weet u wat we moesten doen? Laten we dat maar gaan doen. Is gaan bezien dat deze verkiezing tot een levendige troost voor Gods volk is. En het eerste wat ik u dan zou willen aanwijzen, dat is dat deze verkiezing de bron van alle geestelijke zegen is. Zo vinden we dat toch in die, ik heb u dat gelezen uit de leerregels, in dat gedeelte waarin het gaat over die negende paragraaf en diens volgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakende gaven. Paulus schreef dat trouwens ook, en daar hebben de vaderen uit Dordt het al vandaan. Paulus schreef dat ook in de gemeente, in de brief van de gemeente van de Efeziërs. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld. Daar heeft Paulus het ook aangegeven, dat die verkiezing, dat uitverkoren zijn in Christus voor de grondlegging der wereld, dat dat nou de fontein is van alle geestelijke zegeningen en geestelijke gaven. Wat gaat u het maar na, als er geen verkiezing geweest was, dan was Christus ook niet gekomen. Want Christus is gekomen nadat hij de gegevenen des Vaders heeft ontvangen en aanvaard, en de verantwoordelijkheid voor hen op zich genomen heeft en afgesproken met zijn Vader afgesproken had. Heilig beloofd had, zie, ik kom om uw wil te doen. En dat was de wil van God doen om die zondaren, die verkorenen te kunnen verlossen. Zou er geen verkiezing zijn geweest, dan was in dat overleg, als ik het zo menselijk mag zeggen, tussen de drie goddelijke personen, de vraag ook helemaal niet aan de orde geweest of de Heere Jezus naar deze wereld zou komen. Want er was er niks te verlossen geweest. Er was geen volk dat verlossing nodig had, want er was geen volk dat God tot de zaligheid bestemd zou hebben. En als er geen verkiezing zou zijn geweest, gemeente, dan was de Heere Jezus dus ook nooit gekomen. En dan zou er nooit bloed gevloeid hebben op Golgotha's heuveltop. En dan zou er nooit een offer gebracht zijn waardoor zondaren zouden kunnen zalig worden. En dan zou er nooit een evangelie uitgegaan zijn dat ons spreekt van die gerechtigheid van Christus door zijn eigen zijn lijden en sterven. En dan zou er nooit een boodschap geklonken hebben in deze wereld waarin het over verlossing en waarin het over vergeving zou gaan. Dat zou allemaal niet eens aan de orde zijn, want er was geen behoefte aan, er was geen reden voor als God niet de God der verkiezing was. En als er geen verkiezing zou zijn geweest, dan zou er ook nooit de uitstorting van de Heilige Geest zijn geweest. Dan was de Geest ook in de hemel gebleven. Dan zouden alle mensen in hun val, in hun verlorenheid gebleven zijn. En er zou geen mens tot bekering komen. Er zou geen zondaar wedergeboren zijn. Er zou geen mens met het geloof zijn begiftigd. Er zou geen zondaar ooit naar God hebben gevraagd. Want het heil zou niet zijn verworven en het heil dat niet verworven is, zou ook niet eens kunnen worden toegepast. Dus de verkiezing is de fontein, waaruit alle zaligmakende gaven en genaden voortvloeien. Nu er verkiezing is, nu kwam ook Christus. En nu leed en stierf ook Christus en nu gaf hij zichzelf als een rantsoen voor velen. Nu er verkiezing is, nu wordt het evangelie verkondigd. Nu er verkiezing is, nu is ook de Heilige Geest gekomen. En zijn er mensen bij wie de Heilige Geest in het hart intrek neemt. En bij wie hij dat leven gaat veranderen, vernieuwen. Gelijkvormig gaat maken aan Christus. Nu er verkiezing is, nu is er wedergeboorte. Een bekering, geloof, rechtvaardiging, heiliging, straks verheerlijking. Nu er verkiezing is, nu gebeurt het dat een mens uit zijn nood tot God gaat roepen. En dat er, als de ogen ervoor opengaan, schuld wordt beleden. Nu er een goddelijk besluit van verkiezing is, nu gaat het gebeuren dat mensen in het geloof tot die borg en zaligmaker de toevlucht gaan nemen, om bij hem te schuilen. Nu er dat besluit van de verkiezing is, nu gaat het ook gebeuren dat de geest der genade mensen tot het gebed gaat uitdrijven, opdat ze naar de troon der genade zullen vluchten, met schuldbelijdenis en met boete en met berouw en met de beden, de hartelijke beden om vergeving, die dingen die gebeuren, omdat er in eeuwigheid besloten is dat er zondaren zullen zalig worden. Dat is het eerste en dat is een levendige troost voor Gods volk, want als je dat nou in je leven mag constateren, dat de Heere dat goede werk begonnen is, dan mag in het geloof dat alles ook teruggeleid worden tot die fontein. Als er dan inderdaad van die zaligmakende genaden zijn, dan komen die uit een bron. En die bron is Gods genadige verkiezing. Dat is het eerste. En de tweede, behalve dus dat de verkiezing de bron, de fontein van alle zaligmakende geestelijke goederen is, verkiezing leert ons dat Gods genade echt genade is. Maar nou komt er niks van een mens bij. Eer iets van mij begon te leven, was alles al in uw boek geschreven. Voordat de kinderen goed of kwaad gedaan hadden, zegt de schrift over Jacob en Esau, was het besluit al gevallen. Het is van eeuwigheid. De Bijbel noemde dat in Efeze 1 voor de grondlegging der wereld. En toen was God bewogen in zichzelf. En in die goddelijke bewogenheid, in die eeuwige ontferming van de heilige, heeft hij besloten om die zondaren, een deel van die zondaren, tot de zaligheid te bestemmen. Dat was God niet verplicht. Hij was het aan niemand verplicht. En hij is het niet verplicht aan één, hij is het ook niet verplicht geweest aan allemaal. Maar hij deed het uit vrije genade, uit vrije ontferming. En recht om verkeerkoren te worden heeft geen mens. We liggen allemaal in onze schuld, in onze verlorenheid. Zo ellendig zijn we eraan toe, dat we ook nooit iets tot onze zaligheid zouden kunnen toebrengen. Maar God houdt er ook geen rekening mee. Vanmorgen zagen we dat bij Jozua de hoge priester. Daar deugde niks van die man. Afgekeurd. En toch verkoren. En daarom een brandhout uit het vuur gerukt. Had hij zelf niks aan gedaan. Had hij zelf niet eens om gevraagd. Pure genade. En er is van menselijke beïnvloeding van God en menselijke beweging van God geen sprake. Het is vrije genade alleen. God hoefde ook niet door ons, door wat dan ook in ons bewogen te worden. God hoefde zelfs door onze ellende nog niet eens bewogen te worden, want hij is in zichzelf bewogen. En daarom dat besluit, daarom die zaligheid, daarom die liefde, waarmee hij hen van eeuwigheid heeft lief gehad. Als u en ik er nou eens toch nog wat aan zouden moeten toevoegen. Als het nou toch nog eens een keer voor een heel klein onderdeeltje van ons moest komen. Als we nou 1 week maar, en 1 week is niet zoveel op een mensenleven. Als je 70 jaren van de Heere mag ontvangen, wat is dan 1 week? Als je nou eens 1 week maar zonderloos moest leven. En dat God dan zou zeggen, nu heb je bewezen dat je 1 week zonderloos kan leven. En nu is het wat mij betreft genoeg en op grond daarvan zal ik je aannemen. Al was het maar een dag. Al was het maar een uur. Dan was er voor geen mens hoop. Dan was er voor geen mens hoop. Maar nu is er hoop voor hopelozen. Want God wacht niet totdat we waardigheid bezitten. God wacht niet totdat we 1 uur lang zonderloos geleefd hebben. God doet het uit vrije genade. Om zijn eeuwig welbehagen. En daar zullen de verkorenen van leren zingen. En daar zullen ze de eeuwigheid van zingen. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En dan in de derde plaats, nu er verkiezing is. Nu is de zaligheid zo vast. Nu het zonder enige verdienste van onze kant is. Nu is het onherroepelijk. Nu God niets aan de mens overlaat, maar alles in eigen handen houdt. Nu zal er zeker geen enkele verkorene nog verloren gaan. Nu komen ze. Oh ja, de Heere weet ze nu ook te vinden. Al zouden ze me ontlopen door van het ene werelddeel naar het andere te vluchten. En ik heb dat wel eens meegemaakt. In die periode dat ik in Canada was. Dat daar mensen hoorden vertellen dat ze om God en om zijn dienst te ontlopen waren geëmigreerd. En God kwam ze daar tegen. Je kunt de dood niet ontlopen. En je kunt God niet ontlopen als hij je hebben wil en als hij je tot de zaligheid bestemd heeft. Waar ze ook zitten. Hij brengt ze toe. En hij doet het goede werk. En als dit goede werk begonnen is, dan voltooit hij het ook. Door welke moeilijkheden het dan ook heen moet. En door welke bestrijding het ook heen moet. En door welke diepten het ook heen moet. En langs welke afgronden het ook gaan zal. Het zal gebeuren. God breekt door al de bezwaren heen. En God brengt ze thuis. En de zaligheid ligt verankerd in het eeuwig welbehagen Gods. Nou, als je nou zo eens naar deze leer kijkt, die tot een levendige troost voor het volk is, en voor onbekeerden opent het de mogelijkheid om bekeerd te worden. Voor mensen die God niet kennen, opent het de mogelijkheid om God te leren kennen. Als je nou zo eens naar deze leer kijkt, is het dan nog zo moeilijk om het te aanvaarden? Het is de basis van alles. Zonder deze zalige verkiezing geen zaligheid en geen zekerheid. En dan moet je die leer niet gaan misbruiken. En dat gebeurt ook, helaas. Wat het kostbaarste is, wordt inderdaad ook misbruikt. Hoe wordt die leer misbruikt? Nou, door mensen die zeggen, ja, als ik verkoren ben, dan ben ik er. En als ik tot geloof gekomen ben, dan is dat een bewijs dat ik verkoren ben. En nou komt het allemaal zo krap niet meer. Nou kan ik leven zoals ik wil, nou kan ik doen en laten wat ik wil. Nou komt het toch wel goed, want God zal het goede werk dat hij begonnen is ook voleindigen. Dat is misbruik maken van deze leer natuurlijk. Alleen al vanwege wat de Heere zei, en ik wil daar toch nog even de vinger bij leggen. Paulus die schreef aan de Efeziërs, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden zalig worden, ja ook dat. Maar Paulus schrijft opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Want zonder heiligmaking zal toch geen mens God zien, of wel? Dat heeft de Heere toch ook duidelijk gezegd. Dus alstublieft misbruik deze leer niet in deze zin dat u als een antinomiaan denkt dat u vrijheid hebt om van alles en nog wat te doen. En dat wordt dan nog de christelijke vrijheid genoemd ook. Nee, nee, als de Heere zondaren uitkiest en als hij ze zalig gaat maken en als de geest in hen gaat wonen. Als vrucht van dat besluit van de verkiezing, dan maakt hij ze heilig. En dan gaat hij ze de zonde aan het verstand brengen en voor de aandacht plaatsen en de gevaren van de zonde. En ze krijgen er een afkeer van. En ze gaan ervan mijden en vlieden. En ze redeneren niet meer zo van, hoe ver kan ik meegaan? En wat kan ik allemaal mezelf permitteren? Maar ze bidden, wend mijn oog van de ijdelheden af. En het tweede misbruik dat er van deze leer gemaakt wordt, kan worden en ook wordt. En ik denk dat ik zeggen moet ook onder ons wordt. Dat is, ja, als je niet uitverkoren bent, dan helpt het allemaal niks wat je doet. Dan kun je bidden, dan kun je roepen, dan kun je zoeken, dan kun je vragen. Maar als God besloten heeft dat het voor jou niet is, dan krijg je het ook niet. Is dat nou eerlijk? Is dat nou eerlijk? God zegt, doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. God zegt, zoekt. En gij zult vinden. En u zegt, ja, maar ik zoek en als ik niet uitverkoren ben, dan vind ik niet. Is dat nou eerlijk tegenover God? Die het evangelie laat aanbieden. Die het laat verkondigen met bevel van bekering en geloof. En die zegt dat het hem aangenaam is dat alle die geroepen worden ook werkelijk zullen komen. En de zaligheid zullen deelachtig worden. Waar vindt u, mag u mij vertellen als u het gevonden hebt, waar in de Bijbel staat nou dat een mens niet zalig kan worden omdat hij niet verkoren is? Er staat wel in de Bijbel, gij lieden wilt tot mij niet komen. Dat staat wel in de schrift. Nee, laat de verkiezing toch geen hindernis zijn. Laat de verkiezing ook geen argument zijn om onze geestelijke luiheid en traagheid te verontschuldigen. Laat de verkiezing mogen zijn de fontein van alle geestelijke gaven. Laat de verkiezing mogen zijn de garantie van de zaligheid. Laat de verkiezing mogen zijn tot een levendige troost van zijn volk. Ja, maar je moet het dan toch maar weten of je erbij hoort. En hoe leer je dat nou? Van deze zalige, eeuwige en onveranderlijke verkiezing, paragraaf 12, worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. Hoe niet? Als ze de verborgenheden en de diepten Gods curieuselijk gaan doorzoeken, dan niet. Want God staat het u en mij niet toe om mee te lezen in het boek des levens. Dat is zijn boek. En hij gunt het ons niet om daar een blik in te slaan, nog voor onszelf, nog voor een ander. Maar als we de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord van God aangewezen, als daar zijn een waar geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Als je door de Heilige Geest verlicht wordt en als die geest gaat getuigen met onze geest. En als de Heilige Geest gaat aanwijzen wat zijn werk in ons leven is en wat niet uit de natuur verklaard kan worden, maar wat vanuit een bovennatuurlijke werking bij God vandaan in ons leven gebeurt, tot stand gebracht is. Geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid. Als je die onfeilbare vruchten der verkiezing, ik zei toch, die komen uit die fontein, als die onfeilbare vruchten der verkiezing in jezelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking mag waarnemen. En als je zover nou nog niet bent, als je zover nog niet bent, die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zichzelf nog niet krachtiglijk gevoelen, daar hebt u diegenen die zover nog niet zijn, en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer ze van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan en naar de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. In het gebruik van de middelen vlijtig voortgaan en naar de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen met eerbiedigheid en ootmoedigheid. Amen.